kilometers maken,
ja,
is volgens jou het allerbelangrijkste.
Ik zeg altijd, fietsen doen met de benen,
ja,
koersen doen met de kop.
Ja.
En als je die twee met elkaar kunt combineren, kom je heel eind.
Welkom bij Fiets de Podcast, aflevering 110. We gaan het hebben over wielsets, maar ook over iets dat misschien nog wel belangrijker is. Hoe haal je meer plezier uit je fiets? Mijn gast vandaag is Jasper Nijkamp van Fast Forward Wheels. De wielbouwer uit Zwolle met meer dan 20 jaar historie. Jasper begon zelf pas rond zijn 20ste met wielrennen, maar bleek al snel talent te hebben en won binnen een jaar zijn eerste wedstrijden. Later reed hij op elite niveau en tegenwoordig heeft hij zijn passie opnieuw gevonden in het gravelen. Met Jasper praat ik over zijn liefde voor de fiets, zijn werk bij Fast Forward, waar je op moet letten bij het kiezen van een wielset en ook over hoe je het plezier in het fietsen vasthoudt. En mijn naam is Herman van Tilburg. Veel luisterplezier. Goedemorgen Jasper.
Goedemorgen.
All the way uit Zwolle.
Zeker.
Ik zag jouw prachtige glimmende zwarte bus al op ons parkeerterrein staan. De bus van Fast Forward.
Absoluut.
Hey, om even de benen warm te draaien. Als jij een dag de benen van een prof mag lenen, voor wie kies je dan en waarom?
Ik ga het waarschijnlijk een niet alledaagse naam noemen. Althans niet eentje die het grote publiek kent.
Daar ben ik heel benieuwd.
Ja, ja.
Ik had hem al een beetje in mijn hoofd, dus het verrast me.
Oké. Dat is de Belgische allround renner Daan Soeten.
Daan Soeten?
Ja, ja.
Dan moet je inderdaad, ik ken hem wel, maar ja, veel luisteraars zullen niet inderdaad denken, hey, Daan Soeten gaat een belletje rinkelen.
Nou, Daan die is denk ik het meest bekend uit het veldrijden. Maar daarnaast is het ook een fervent mountainbiker. Of een hele, ik vind het een hele goede mountainbiker. En de laatste jaren heeft hij zich meer op het gravelen gestort. Niet onverdienstelijk overigens. Waarom ik voor hem waarom ik zijn benen graag zou willen hebben. Punt 1, omdat ik vind het gewoon een fantastische atleet om te zien. Echt gewoon heel compleet. Hij heeft bike skills. Ben ik toch wel een beetje jaloers op, om eerlijk te zijn.
Ja.
En daarnaast vind ik het ook gewoon als mens vind ik het gewoon een fantastisch mens.
Wat typeert hem als mens?
Hij is heel no-nonsense. Dus echt what you see is what you get. En daar hou ik van. Ja. En als laatste puntje bij hem. Ik vind hem een beetje de personificatie van plezier op de fiets. En dat, dat straalt hij uit. De manier waarop hij op de fiets zit. Maar ook als je hem op social media volgt, zeg maar, dan zie je ook gewoon dat de dingen die hij doet. En dat weet ik omdat ik hem dus ook persoonlijk een beetje ken. Dat hij ook in het echt ook zo is. Echt dat hij... Hij gebruikt gewoon op de fiets gebruikt hij de wereld een beetje als een speeltuin. Daar hou ik van.
Het is heel simpel. Instagram, voor als je nu getriggerd bent, Daan Soeten. Dus,
moeilijker gaan we het niet maken.
Hij rijdt inderdaad voor Ridley, ja. Racing Team.
Ja.
Ik ga hem nu ook volgen. Goeie tip.
Ja, zou ik zeker doen.
Hey, om verder even. Als je moet kiezen, weg of gravel?
Gravel.
Klimmen of vlak rijden?
Glooiend.
Klimmen?
Ja, niet te stijl, niet te lang.
Okay. Solo of groepsrit?
Liever in het wiel, ja.
Okay. Koffie voor, tijdens of na?
Beetje zoals het uitkomt.
Voor, tijdens of na?
Oké, voor.
Okay. Mooiste fietsplek waar je ooit hebt gereden?
Vlaanderen, zonder twijfel.
Ja, Vlaanderen en dan specifiek waar?
Dan kies ik toch het beetje hart van de Ronde van Vlaanderen.
Dus rondom Oudenaarde.
Ja,
heb je een favoriete klim?
Nee, niet per se.
Is dat dan ook, als je het hebt over dat gebied, dan de Ronde van Vlaanderen je meest favoriete koers? Om te kijken?
Ja, dat is echt een wedstrijd. De laatste jaren met al die lange solos erin vind ik het al... Nee, dan haak ik snel af op een of andere manier. Maar als het echt tot diep in de finale spannend is... En dat kan in de Ronde van Vlaanderen echt... Dan is dat zeker mijn favoriete koers, ja.
Hey Jasper, ik had het net al over die zwarte glimmende bust. Fast Forward. Jij komt zelf ook uit Zwolle, geboren en getogen.
Ja.
Dat is ook de thuisbasis van Fast Forward. Wat is jouw rol? We gaan het uitgebreid zometeen hebben over het bedrijf Fast Forward en de wielen die jullie maken.
Ja.
Maar wat is jouw rol bij Fast Forward?
Ik werk als sales en brand promoter voor Fast Forward. En dat wil zeggen dat ik eigenlijk een beetje het gezicht buiten de muren ben van Fast Forward naar fietsenwinkels toe, naar consumenten toe. Ik heb wat met atleten en teams heb ik wel wat contacten.
Heb je dan ook nog wat met Daan Soeten te maken?
Nee, jammer genoeg niet.
Ridley rijdt op andere.
Ja, die rijdt op een andere merk.
Hey, we gaan het daar zo meteen over hebben. We gaan het eerst eens even hebben over jouw fietscarrière. Jouw passie voor de fiets. Jij begon pas laat met fietsen. Klopt. Rond je 20ste.
Ja.
Hoe kwam dat?
Ik had andere interesses. Ik deed liever alles wat ze zeggen, wat God verboden had, zeg maar. Ik had wel een roerige jeugd gehad.
Mm-hmm.
Ik werd op mijn 19e werd ik vader. Heel jong dus.
Dat is zeker jong.
Ja, ja. En toen dacht ik toch van ja, laat ik eens wat serieuzer met mijn leven gaan doen. Toen heb ik eerst geprobeerd te schaatsen. Nou, toen had ik eigenlijk na een week of twee, drie had ik in de gaten van oh, volgens mij gaat me dit heel lang duren voordat ik die schaatstechniek echt onder de knie heb. En toen ging ik via de sportschool, ging ik spinning doen. En toen dacht ik van, oh, dit gaat eigenlijk wel makkelijk. En toen zei die spinning instructeur, jij moet gaan op een racefiets gaan rijden. Nou, ik dacht, prima. Dus ik een racefiets gekocht, daarop gaan fietsen. En dat ging eigenlijk best wel snel, ging dat goed.
En je won ook al, want je zegt, nou ja, schaatsen, dat heeft natuurlijk ook deels met de motor te maken. Ja. Uithoudingsvermogen, het spinnen, bepaalde signalen die je dus kreeg van, hey, dat fietsen. Maar dat vertaalde zich ook al heel snel naar het winnen van wedstrijden.
Ja, ja.
En dat is toch voor, ook als je kijkt naar het huidige niveau in amateurwedstrijden. Hè, of inderdaad rondjes op sloten of een wielenbaan in Groningen. Mm-hmm. Daar is het niveau gelijk al vrij hoog.
Ja.
Hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, nee, ik had wel een aantal goede leermeesters van de Veluwe. Die op de Veluwe woonden, zeg maar. Plus eentje die in Kampen woont. De naam is Jan Spijker. Die heeft heel veel wedstrijden heeft hij gewonnen. Met name amateurwedstrijden.
Ja.
Ik geloof
lokale legende.
Ja, absoluut, absoluut. En daar heb ik gewoon heel goed naar geluisterd. En binnen een jaar won ik al... Ik heb één wedstrijd gewonnen en een aantal podiumplekken. En aan het eind van dat seizoen reed ik een gecombineerde wedstrijd met de elite. En reed ik eigenlijk ook makkelijk in de kopgroep. Stond ik niet op podium, geloof ik vierde of vijfde werd. Ik was ook nog hard, een flinke valpartij gehad in die wedstrijd. Maar toen zei veel mensen om me heen van, jij moet bij de elite gaan rijden.
Ja.
En toen dacht ik, oké. Nou ja, mijn vuurdoop was de Ster van Zwolle het jaar erop.
Dan gaat het heel snel. Dan rij je opeens in de Ster van Zwolle.
Zeker in de Ster van Zwolle, ja.
Ik kan me voorstellen dat je dan ook bij jezelf te raden gaat. Hoe komt dat? Waar zit dat talent in?
Ja, goede vraag. Ik denk dat dat met name te maken heeft met een stukje koersinzicht. Ik snap het spelletje wel goed.
Ja?
Ik snap dat vanaf het begin al wel. Ik wist al vrij snel wat ik moest doen.
Wat raad je dan andere fietsers aan die voor het eerst wedstrijden gaan rijden? Het doen.
Ja.
Maar wat zijn dan volgens jou echt absolute do's en don'ts? Als je net begint te koersen en je wil dat een beetje serieus aanpakken. Mm. Want die drempel ligt voor mensen ook best wel hoog. Mm. Hè? Van het niveau. Je moet echt wel hard kunnen fietsen direct, hè, denken mensen.
Ja.
Hoe gaat dat dan in zo'n peloton?
Ja, wat ik tegenwoordig...
Jij moest jezelf ook weer gewijs maken. Je had natuurlijk tips van de Spijker uit Kampen.
Ja, maar het was ook Dick.
Het is een hoop uitvinden.
Dick Hoeven en Gert Ruitenberg had je toen, daar koerste ik mee. Ja. En die tikte mij dan wel even op een kont. Zo van, Jasper, kom op mee. Nou, dan ging ik mee. En toen had ik eigenlijk binnen 2-3 wedstrijden dat ik in de gaten. Oh ja, dit is het moment, weet je wel.
Het is het moment kunnen herkennen.
Ja, dat, daar zit wel echt wel een van de sleutels zit daar.
Ja.
Maar net als wat ik net zeg, koersen leer je alleen maar door te koersen. Wat ik vandaag de dag heel erg zie, dat wordt heel erg trainingsschema's, data en blokjes trainen. Heel veel.
En dan komt erbij ook nog het hele voedingsverhaal nog eens bij.
Ook nog,
Dat we, iedereen wordt een beetje gek gemaakt, hè, over het verhaal van koolhydraten.
Ja. Ik vertel gekscherend nog wel eens het verhaal. Een waar gebeurd verhaal. Dat is ik moest een keer een wedstrijd rijden op een avond. En ik zou met de fiets heen en terug zou ik gaan. En ik kwam er thuis achter, potverdikkie. Ik heb niet niks te eten. En toen ben ik naar de snackbar gegaan. Heb ik een bak patat opgegeten. Ben ik op de fiets gegaan. En het stond ik op het podium. Wel de laatste plek op podium voor derdes, maar derde worden.
Ja, daar doen de meesten wel moord voor, hoor.
Ja, derde worden op een bak patat, zeg maar. Het kan gewoon.
Ja.
Ja. Wel misschien een iets andere tijd wat dat betreft, maar de mogelijkheid is er. Ja.
Dus koerservaring, het gewoon gaan doen, kilometers maken, is volgens jou het allerbelangrijkste.
Ik zeg altijd, fietsen doe je met de benen, koersen doe je met de kop.
Ja.
En als je die twee met elkaar kunt combineren, kom je in heel eind.
Welke lessen dan uit die periode? Hè? Want je hebt toen heel wat jaren heel fanatiek gekoerst. Mm-hmm. En ook op een aardig niveau.
Ja.
Neem je nou nog steeds mee in het wielrennen wat je nu doet? En in het greffelen?
Is toch het positioneren. Dus weten waar je moet zitten op het juiste moment. Dat wil gewoon zeggen dat je... ik kan gerust helemaal achteraan starten. Zelfs als er 300 man voor me staat. Maar ik zorg er wel voor dat ik binnen een kilometer of twee... Dat ik vooraan zit.
Ja, wat is dan het geheim? Want het klinkt nu heel makkelijk, hè? Terwijl iedereen, de meeste mensen die willen een wedstrijdje hebben gereden. En als jij niet bereid bent om heel vroeg voor de start al in het startvak te gaan staan, dan heb je die situatie van een paar honderd man die voor je staan.
Nou, dat is het geheim zit hem in eerste instantie in skills. Dus gewoon, je moet gewoon naar de peloton heen kunnen rijden.
Ja.
Ja, en je moet de ballen hebben om het te doen. Om het maar eens even op zijn plat Hollands te zeggen.
Dus lef is wel.
Zeker. Ja, maar dat is eigenlijk...
Verantwoord lef.
Het hele leven is trouwens wat dat betreft gewoon een kwestie van doen. Hè? Op het moment dat je op je lauweren blijft zitten, dan gebeurt er over het algemeen niet zoveel.
Hey, en je had het net al over, hè, je werd vroeg vader.
Mm-hmm.
Daarna, je pakt het fietsen op. Je kinderen worden groter.
Ja.
En dan krijg je kinderen, en dan in dit geval je dochter, ook opeens interesse in het fietsen.
Ja. Die wilde wel gaan fietsen.
Ja.
Nou, dat vond ik natuurlijk fantastisch.
Hoe kwam dat? Had jij haar aangestoken of een soort kopieergedrag dat ze dacht van, hey, wat mijn vader doet vind ik toch ook wel.
Ze had wel een aantal dingen gedaan. Volgens mij had ze ballet of turnen gedaan en nog wat andere dingetjes en steeds was het niet. En toen had ik de mogelijkheid om een heel klein fietsje te lenen. Daar is ze op gaan zitten. Dat vond ze leuk. Toen is ze gaan trainen bij de Hanzenrenners in Zwolle.
Ja.
Vervolgens is ze wat wedstrijdjes gaan rijden en eigenlijk in no time toen reed ze haar eerste NK reed ze in Beek.
En toen werd Limburg?
In Limburg. Toen werd ze derde.
Hoe oud was ze toen?
Toen moest ze nog 8 worden. Nee, ik lieg. Ze was al 8.
Ze was 8, ja.
Ze was iets
dan ook nog piepjong, hè?
Ja, piepjong, ja. Ja.
Hoe is dat als ouders, als je kinderen opeens gaan fietsen als sport? Want het is natuurlijk in Nederland een hele kleine sport. Hè? Qua als je het hebt over echt die leeftijdscategorie. Mm-hmm. Er zijn maar weinig kinderen die kiezen om te gaan, fietsen.
Ja. Ja, ik denk dat het wel logisch is dat... kijk, ik ben gaan fietsen toen Mickey is geboren, zeg maar.
Ja.
Dus wat dat betreft heeft ze is wel veel mee naar wedstrijden geweest. Dus ze heeft wel ervaren hoe die hele sfeer en ambiance rondom die wedstrijden is. Dus ik denk dat zeker meespeelt. Maar hoe dat als ouder is, ik was natuurlijk apetrots, laat ik eerlijk wezen. En ik ben ook absoluut een vader geweest die achteraf gezien net wat te fanatiek was.
Ja, zeg maar. Waaruit bleek dat?
Nou, als je zomer en winter het hele land doorrijdt om allerlei wedstrijden te gaan rijden. Wat achteraf gezien, als ik het over had mogen doen, ik ben daar niet zo heel erg van hoor. Maar dan zou ik het wat kalmer aandoen, ja. En dat zie je nu ook met degene die bij haar in de categorie gefietst hebben, zeg maar, die nu de wereldtop hebben bereikt. Dat zijn stuk voor stuk waren dat toen kinderen die het minste koersten uit de hele categorie. Ja.
Zij reed, wat jij mij vertelde, met een bijzondere generatie renners.
Absoluut. Ja.
Puk Pietersen,
ja.
Shirin van Anrooy,
ja.
Thibaut Del Grosso.
Ja.
Hoe kijkt zij
fan van Empel ook.
Fan van Empel,
ja. Zat ook in haar jaar. Ja.
Hoe kijkt zij terug op die fietscarrière? Want ze is gestopt, hè?
Ja, ze is als tweede jaar junior is ze gestopt in coronajaar, zeg maar.
Ja, ook een lastige periode.
Ja.
Hè? Er was opeens niks meer, sowieso voor die leeftijd. Hoe kijkt zij terug op haar fietscarrière? Heeft ze nog veel met fietsen?
Nee.
Helemaal klaar.
Ja, ze is afgelopen december is moeder geworden. Dus ik ben ook nog eens een jonge opa.
Ah, kijk, gefeliciteerd.
Ja, dankjewel.
Dat is ook mooi.
Ja, zeker.
Hey, als je kijkt ook naar de jeugd in Nederland. Hè, dat is ook wel even een zijstapje. Maar jij hebt dat van dichtbij gezien.
Mm-hmm.
En hoe zorgen we ervoor dat inderdaad de wielersport niet alleen leuk is. Hè, want laatst ook een bericht van de NTV. Hè, dat we inmiddels 2,5 miljoen mensen hebben die op de fiets zitten, wat prachtig is. He, bewegen, genieten van de buitenlucht. Maar hoe zorgen we voor ook dat de jeugd interesse houdt in de fiets? En met name de fietssport. Jij hebt het van dichtbij meegemaakt.
Ja, ik denk dat dat wel Er zitten wel meerdere aspecten aan waarvan ik denk dat het nu wat drempels zijn. Punt 1, het hele professionaliseringsgebeuren wat steeds jonger wordt.
Ja.
Ik hoor van de week dat een aantal grote profploegen in binnen- en buitenland, dat die aan het scouten zijn al bij jeugd die in categorie 6-7 zitten. Nou, daar vind ik wat van.
En categorie 6-7 voor de luisteraar duidt dat is leeftijd.
Dan zit je 12, 13 jaar.
Ja, 12, 13, dat is al heel jong. Je een soort voetbal
ik vind het,
scouting.
Ja, dat is gewoon mijn eigen. Ik bedoel, ik heb 4 kinderen. Ja. Ik weet best wel hoe kinderen zijn. Op die leeftijd moet je ze laten spelen.
Ja.
Niks meer, niks minder.
Hey, wat er kan nog zoveel gebeuren. Dat is allemaal zo onzeker nog. Ja. Zeker als je het hebt over de ontwikkeling als puber, maar ook de wielersport, fysiek, et cetera. Maar je ziet natuurlijk ook een profpeloton.
Nou, laat ik eerlijk wezen. Ondanks dat, noem ik even Thibaut de Grosso, ondanks dat het altijd al een fantastische acrobaat op de fiets is geweest. Als ze hem gescout zouden hebben op zijn 12 of 13e jaar, nou, dan was hij geen prof geworden.
Nee.
Nee, zeker niet.
Ja, hij heeft zo'n bijzonder verhaal natuurlijk.
Ja, absoluut.
Maar wat je natuurlijk wel ziet in de evolutie van het wielrennen, het gaat steeds harder, maar ze worden ook steeds jonger.
Ja.
Kijk naar het Franse talent, die Paul Saïssas.
Ja.
19 jaar.
Evenepoel, Pogacar, al die renners die zijn zo vroeg prof geworden. Maar laten we eerlijk wezen, dat gaan ook niet de nieuwe Gilberts en Valverdes worden. Nee. Die zijn op hun 40ste geen prof.
Levensduur van een renner qua top wordt wellicht ook steeds korter.
Ja. Dat is
omdat de aanwas wordt steeds jonger. Ja, hoe lang kan je dat fysiek vol blijven houden?
Ja, ik denk dat zeker op topniveau, en dat zie je eigenlijk gewoon nu al, dat als je kijkt naar hoe Mathieu van der Poel zijn laatste wedstrijd aan het afvinken is, zeg maar, die gaat ook geen 5 jaar meer prof zijn, denk ik. En dat snap ik heel erg, want hij was ook heel jong, die prof. Hè? En dat mentaal is dat op een gegeven moment.
En hij heeft natuurlijk zo'n palmarès dat hij ook steeds beter kan kiezen.
Zeker.
Ja,
ik zou niet anders doen dan hem was.
Hey, je bent op een gegeven moment, nadat je natuurlijk de begeleiding van je dochter in de wielersport, dan komt opeens het gravel ook op. En nou ja, vind jij ook een beetje je weg weer terug in het fietsen qua de gravelsport. We zien natuurlijk ook de populariteit van het gravelen is enorm. Ook qua het aantal tochten, maar zeker ook het hele wedstrijdencircuit.
Ja.
Jij hebt al eens een keer meegedaan in de week gravel.
Zeker. Afgelopen jaar.
Er zijn een hele hoop fietsers, zoals jij en ik, die op een gegeven moment ook wel eens een keer zich willen kwalificeren voor het WK Gravel. En positioneren is belangrijk, maar er zijn ongetwijfeld meer ervaringen en tips die jij hebt om te delen om dat te kunnen volbrengen.
Ja, nou dan heb ik als op nummer 1, by far, op nummer 1 staat gewoon ga aan je bike skills werken. Ik heb vorig jaar best veel wedstrijden gereden en ik krijg de tranen in mijn ogen om als ik zie hoe 80% van het peloton met een fiets kan rijden.
Dan wil ik voorbeelden, hè? Tranen in je ogen.
Ja, dus op de technische stukken zie je gewoon dat weet je, het afdalen, dat durven een heleboel gewoon niet.
Ja, terwijl je natuurlijk best wel wat UC Gravel racers met aardig wat hoogteverschil hebt.
Absoluut.
Ik bedoel, dichtbij Limburg natuurlijk ook.
Ja. En als je pak een parcours als Hoevelize of Vianden in Luxemburg, die zijn ook relatief dicht bij de deur voor ons. Ja. Maar daar zitten wel afdalingen bij die niet gevaarlijk zijn. Maar je hebt gewoon je skills nodig.
Ja.
Om het ook voor jezelf veilig te houden. Hè?
Maar hoe oefen je daar dan op? Hoe kan je daarin beter worden? Want dat is natuurlijk, kijk, heel veel sporten, daar heb je training onder begeleiding.
Ja.
En wielrennen is toch een beetje, als je daarmee begint, en de meeste mensen beginnen een beetje zo pakweg rond een 30ste. Ja. Ja, ga het maar zelf uitzoeken.
Absoluut.
En dan moet je een beetje kijken naar anderen in je groep. Maar echt begeleid worden.
Stukjes bos opzoeken en daarin pak de singletrackjes.
Ja.
Ze zijn er eigenlijk overal in Nederland wel een beetje in meer of mindere mate. Wat ik zelf heb gedaan, ik ben eigenlijk begonnen met gravel in 2024. En toen merkte ik, omdat ik eigenlijk voornamelijk veel op de weg heb gereden. Ja. En ik van mezelf vond dat ik hele goede bike skills had.
Tuurlijk.
Mijn eerste wedstrijd was in Hoevelize. En toen dacht ik van...
Okay. Dat is ook wel gelijk een goede testcase.
Ja, zeker,
als je het hebt over technische uitdagingen en klimmen.
Daar merkte ik gewoon heel duidelijk van, ik heb nog wat bij te spijkeren. Ja. Nou, toen ben ik het hele week, of het hele, de hele winter heb ik bij ons op de mountainbike club in Oldebroek heb ik getraind. En toen ging ik in het voorjaar weer wedstrijden rijden van 2025. En ik merkte echt direct van dat ik gewoon een sprong vooruit
ging. Ja, wat maakte het verschil dan? Want je zegt inderdaad, ik ging weer op die mountainbike zitten. Ja. Daar ga je natuurlijk heel veel singletracks rijden. Ja. Is dat dan de ervaring met gewoon uren maken, met veel keren en draaien, goed een bocht te kunnen inschatten? Ja,
het heeft met controle van je fiets te maken. Dus hoe zeker voel je je op die fiets op het moment dat je bijvoorbeeld even je band voelt wegglijden, of dat je even net even wat meer snelheid moet maken, of hoe de manier waarop je een bocht aansnijdt op het moment dat je een dat het wat losliggend zand is, of dat het wat modder is, of
verschillende ondergronden, hoe doe je daarmee?
Ja.
Dus ik denk dat inderdaad heel belangrijk is. Ik zie dat zelf ook wel ook om me heen in die gravel races. Zijn er dan nog andere punten waar je het verschil op kan maken? Zeker. Los van dat je natuurlijk wel gewoon een goede motor moet hebben.
Ja.
Want de wedstrijd relatief lang qua inspanning, pakweg tussen de 4-5,5 uur gemiddeld genomen.
Naast materiaal. Ja, kan ik heel kort over zijn.
Ja, zijn er dan nog dingen waarvan je zegt, daar adviseer ik mensen nog vaak op. In mijn vriendenkring of via Fast Forward.
Ja, dus nou ga ik natuurlijk even in ons eigen straatje praten.
Ja, we komen soms er toch bij Fast Forward. Goeie, dus dat mag.
Goede wielen. En dan bedoel ik met name, moet ik eigenlijk ook wel daar heel direct de banden moet ik bijpakken.
Ja.
De juiste wielbandcombinatie. Die kunnen afstemmen op het parcours waar je op rijdt. Leer met bandendruk spelen.
Ja.
Dus hoeveel druk, dus hoe hard of hoe zacht je banden zijn. Maar ook de profielen waar je mee rijdt. Wat ik zelf heel erg zie is dat er wordt heel veel gepraat over rolweerstand. En dan wordt er met lichte, dunne bandjes wordt er gereden. Maar ik heb zoveel parcours gezien waar ze allemaal met die supersnelle bandjes rijden.
Ja.
En dan staan ze om de haverklap, staan ze die band staan ze te pluggen. Ja, mijn ervaring is, ik heb zelf 2 keer lek gereden in een wedstrijd. Toen kwalificeerde ik me dus net niet.
Nou ja, als je tijdwinst.
Ja, de 50, 60 man vliegt je zo voorbij op het moment dat jij je band moet staan pluggen. Dus kies daarin, althans dat is mijn advies, kies voor safe. Ga desnoods voor een band met iets meer rolweerstand.
Ja, maar betere lek, anti-lek bescherming. Ja,
zeker. Maar en moet ik er trouwens even aan toevoegen, dat op het moment dat je skills goed in orde zijn, dus je bike skills, dan rij je ook minder snel lek.
Dan is de kans minder groot op stootlek.
Ja.
En minder kans dat je moet uitwijken en op een grote steen terechtkomt.
Exact. Ja.
Jij maakte net al zelf even het bruggetje naar Fast Forward. Maar het leuke is, voordat we het doen, jullie hebben ook een prijsvraag.
Ja, klopt.
Vertel.
Nou, de prijsvraag is als volgt. Door de jaren heen hebben we een heleboel mooie grote profploegen gesponsord. Die op de Fast Forward wielen hebben gereden. Daar is er eigenlijk één in specifiek in het verleden bij geweest. Die eigenlijk de vogelvlucht van Fast Forward in gang gezet heeft.
Ja.
En de vraag is, welke profploeg was dat?
Ja, want Fast Forward, 20 jaar bestaat het
dit jaar. Ja.
Dus haal nog even de vraag.
Welke profploeg heeft de vogelvlucht van Fast Forward in gang gezet?
Oké. Inzendingen kunnen natuurlijk mailen naar podcast@fiets.nl. Dat is het juiste e-mailadres. podcast@fiets.nl. En wat kan je winnen, Jasper?
Nou, ik heb een heel mooi setje meegenomen. Dat een cycling kit, oftewel een shirt en een broek, van het ook eveneens Nederlandse merk Accelera.
Accelera?
Accelera. Nou, dat is een shirt, uiteraard, met FFWD-logo erop.
Je hebt het als Fast Forward, toch?
Ja, maar er staat hier FFWD. Ja. Fast Forward, FFWD. Ja, ja. Nee, zeker.
En hoort ik begon bijna te twijfelen of ik het in al die jaren verkeerd uitspreek.
Ja,
maar
omdat je het FFWD schrijft, wordt er ook best wel heel vaak FFWD wordt er gezegd.
Oh,
maar inderdaad, Fast Forward is de volledige naam. Ja.
Heel mooi koersshirt.
Ja, zeker.
En er hoort ook nog een koersbroek bij.
De broek zit er dan ook bij.
Top, ook in het zwart.
Ook in het zwart.
Helemaal gesoigneerd. En dat setje kan je dus winnen.
Ja. Ik heb hier een maatje L erbij. Mocht de winnaar op een gegeven moment iets groter of iets kleiner zijn, dan kunnen ze het bij ons gratis omwisselen. Ja,
oké, helemaal goed. We gaan het hebben over Fast Forward. 20 jaar lang. Begonnen, opgericht door Henk Schipper.
Exact.
Kan jij in zijn vogelvlucht de luisteraar meenemen in de historie van de wielbouwer uit Zwolle.
Mm-hmm. Nou, Fast Forward is dus opgericht in 2006. Henk heeft toen altijd de filosofie gehad. En die heeft hij ook nog steeds trouwens. Dat een wielset is de beste upgrade voor je fiets. Toen, dat was een klein beetje het begin van de carbon wielen. Ja. Toen had je een aantal merken en had je die daar wel groot in waren. Waarvan de meesten overigens ook alweer van de markt verdwenen zijn. En Henk is daarin meegegaan. En heeft eigenlijk door de jaren heen nooit hele rare dingen gedaan. In de zin van hele hoge pieken of hele diepe dalen. En dan zie je dus dat zo'n merk na 20 jaar nog kan bestaan. En een best wel een hele stabiele positie heeft weten te behouden.
Wat is dan het geheim achter dat succes, als je het zo mag noemen?
Ja, je roots nooit verlaten. Ja, dus eigenlijk is altijd zorgen dat je gewoon binnen een bepaalde bandbreedte van je productaanbod blijft. En ook geen concessies doen aan kwaliteit, aan service en de wijze waarop je een wiel bouwt.
Daar gaan we het zometeen even over hebben. Wat maakt jullie wielen nou anders dan andere merken? Mm-hmm. Met hoeveel collega's zijn jullie?
Ik geloof 11 op dit moment.
Een clubje van 11?
Ja, het is niet heel overdreven veel. Nee.
Hey, en wat is nou typisch de fast-forward cultuur?
Ja, vooral no-nonsense.
No-nonsense?
Weet je, doe maar normaal, dan doe je gek genoeg.
Ja? Ja. Hebben jullie ook wel eens uitspattingen op het werk?
Nou, dat is een goede vraag. Nou, kan ik zo niet noemen. Nee.
Is iedereen ook fietsgek?
Ja, de meeste wel, ja. Ja.
Dus ook vaak wel eens een rondje langs de IJssel met elkaar?
Dat, zodra ze zomertijd een beetje zijn intrede heeft gedaan, dan proberen we 1 keer in de week, 1 keer in de 14 dagen... meestal op een woensdag of op een donderdag nog even een rondje te maken.
Organiseer je ook wel eens wat? Want er zijn natuurlijk zoveel fietsers die op zo'n wielset van jullie rijden.
Ja.
Organiseren jullie wel eens wat voor bijvoorbeeld een fast-forward fietsrit? Of...
Hebben we wel gedaan. En de intentie is er eigenlijk ook altijd wel nog steeds. Maar je ziet wel dat op een gegeven moment dat door de
drukte. Je bent met 11.
Op het moment dat je het niet echt gewoon hard op de kalender hebt staan, dan wordt het vaak overschaduwd.
Maar dit jaar is natuurlijk jullie feestjaar. Dus je begrijpt door waar ik al naartoe ga.
Ja.
Wat kunnen we verwachten? Gaan jullie iets geks doen? Gaan jullie iets bijzonders doen om het te vieren?
We gaan wat leuke dingen doen.
Ja.
Maar ik mag niet meer spoileren.
Ah, dat is jammer zeg.
Ja, zeker.
Okay. Nou, dat gaan we dus
ik hou namelijk heel erg van spoileren.
Ja, nou ja, dan gaan we dat gewoon... Ja, dat is ook gewoon een beetje je rol, toch?
Ja, nee, zeker.
Ik bedoel, maar dan gaan we dat gewoon in de gaten houden. Hey, als je... je spreekt ook wel eens met Henk. In die 20 jaar is natuurlijk een hele hoop gebeurd. Als je het hebt over de ontwikkelingen van wielsets.
Ja.
Wat je net al zei, van nou ja, jullie begonnen toen met een aantal andere merken die toen leidend waren, waarvan er ook een aantal niet meer bestaan.
Er zijn er een boel gekomen.
En
er zijn
een boel gegaan. Maar vandaag de dag, als je kijkt in het aanbod van wielsetmerken, dat is natuurlijk bizar veel.
Ja.
Ik bedoel, het lijkt wel of iedere week weer een nieuw merk oplopt.
Nou ja, of twee.
Ja, of twee binnen Europa, buiten Europa. Wat in die 20 jaar... Wat zijn voor jullie de grootste uitdagingen geweest?
Binnen die 20 jaar... ik denk wel dat er altijd wel een bepaalde groei is geweest. In de zin van het blijven van de stabiele factor. Ik vind dat op zich al een groei op zich. De laatste jaren wordt het wat lastiger. En dat heeft ermee te maken dat met name eigenlijk bijna alle fietsmerken tegenwoordig hun eigen set wielen hebben.
Of zoals Cube bijvoorbeeld, hè, die hebben een eigen componentenmerk, Newman qua wielen. Maar ook sommigen maken onder no-label wielsets. Die kopen het in via een ander
wielen. Ja. Maar je noemt nu inderdaad Cube, maar ik denk dat eigenlijk er is praktisch geen fietsmerk meer die geen eigen lijn heeft met componenten en wielen. Dat hebben ze eigenlijk allemaal al wel. Op zich geeft dat niet, want we zijn een aftermarket product, zoals we dat noemen. Dus we leveren voornamelijk aan consumenten en aan winkels en niet zozeer aan fietsmerken. En dat zal dan ook zeker de focus blijven. En gelukkig is de groep fietsers nog groot genoeg die zoveel liefde en passie voor het merk.
Wat ik net zei, interview, het aantal fietsers is nog steeds groeiende in ons land.
Ja, absoluut. Ja, kijk, en wat je dus ziet is dat een boel mensen, zeker degene die een tweede fiets kopen, zeg maar, die hebben eigenlijk al in hun hoofd van, nou, ik wil die fiets hebben, maar dan wil ik die wielen hebben en dan moet dat stuurtje erop en dat zadeltje. En ja, op het moment dat ze naar een fietsenwinkel gaan en er staat al een fiets met een set wielen die bij het fietsmerk hoort, dan zijn ze tegenwoordig natuurlijk ook gewoon brutaal genoeg om te zeggen van, ja, maar ik wil een fast forward set hebben. En dat gebeurt gelukkig nog ruim voldoende.
Fast forward heeft natuurlijk een grote naamsbekendheid in ons land. Als je kijkt naar de omringende landen.
Benelux is zeker de grootste afzetmarkt. Ja. En voor de rest zit op dit moment al in 35 landen. Daar komen elk jaar nog wel 1 of 2 landen komen daarbij. En daar is ook wel de focus van de groei zit daar ook zeker wel hoor.
Als je kijkt naar de ontwikkeling van Common Wheelsets. Mm-hmm. En jullie hebben voor race 3 categorieën volgens mij. Hè? De RA, dat is...
Topmodel.
Topmodel.
De Riot zit er middenin.
En de Tyro.
En de Tyro.
Wat komt erbij kijken bij de ontwikkeling van de nieuwe wheelset? Want daarmee ook eigenlijk de vraag, ja, waarom, wat maakt jullie dan fast forward? Wat maakt een fast forward wheelset ten opzichte van een ander merk?
Ja, een goede vraag. En ten eerste, we volgen altijd markttrends. Dat is, je zult wel mee moeten gaan met wat er gevraagd wordt. Daarin zorgen wij er wel voor dat er wielen, dat de samenstelling van de wiel dusdanig gemaakt wordt dat de wielen altijd goed servicebaar blijven. Dat we noemen dat build to last. Dus een wiel die wordt gemaakt om lang mee te kunnen.
En dan 2 vragen die bij mij direct opploppen. Ze moeten servicebaar zijn.
Ja.
En build to last.
Ja.
Concretiseer dat eens. Okay. Voor de luisteraar die echt geen idee heeft.
Ja, build to last wil zeggen dat op het moment dat jij onderdelen of dat jij een wiel bouwt, dat de onderdelen die moeten niet alleen beschikbaar zijn, maar ook beschikbaar blijven. Ja, dan raak je eigenlijk ook gewoon direct al wel het stukje serviceability, zoals we dat dan noemen. Dus of het nou of een gebruiker het zelf doet, of dat een fietsenwinkel het doet, of dat de wielen naar ons opgestuurd worden, is dat een wiel zonder dat die volledig omgebouwd hoeft te worden, zeg maar, als er een spaak uitbreekt of als er een lagertje vervangen moet worden, dat je gewoon eigenlijk altijd heel snel de fietser weer op zijn fiets kunt zetten.
Ja.
Zonder dat het wiel wekenlang weg moet zijn. Of dat er het wiel volledig vervangen moet worden, zeg maar.
Als je dan verder kijkt naar die ontwikkeling van een wielset. We zien natuurlijk in de laatste paar jaren zien we natuurlijk carbon spaken, ceramic speed, bredere velgen. We hebben de hooked versus hookless. Nou, jullie hebben altijd hooked gekozen volgens mij altijd voor de weg.
Bijna. Ja. En offroad is wel hookless.
Ja. Ja. Vertel dan nog eens, als je dan vanuit de fast forward visie, hè, je hebt het over duurzame wielsets.
Ja.
Dus goed in onderhoud. Wat maakt jullie wielen dan, als je het hebt over technologie, over stijfheid of wat dan ook, is daar dan ook nog een bepaald onderscheid?
Als we het hebben over de carbon spaken, daar waren we best wel een van de voorlopers, waren we mee. Inmiddels 2 jaar geleden. Ja,
met de RAW.
Toen we de RAW introduceerden. En toen waren er nog relatief weinig wielmerken die carbon spaken lieten zien. Daarna zijn er een heleboel zijn er gekomen. En nu lijkt eigenlijk gewoon iedereen...
standaard.
Het begint standaard te worden. Ik denk ook dat het standaard gaat worden. Dat als we een paar jaar verder zijn, dat je alleen nog maar carbon spaken hebt. Daarnaast zorgen wij ook wel voor dat de wielen meegaan met de trend om bredere banden te rijden. Wat ik overigens iedereen kan aanraden. Want ik wou dat we dit 15 jaar geleden hadden.
Dat konden we toen ons niet voorstellen.
Ik kom uit het 23 mm tijdperk. En
toen was 25 al een behoorlijke evolutie. Ja. En nu is 30, 32 heel normaal.
Ja, absoluut.
Net zoals als je gewoon met 5 bar kan rijden.
Nu? Nee, eigenlijk nog lager.
Ja.
Als je 30 of 32 rijdt...
Voor heel veel fietsers is dat al niet uit te leggen. Hè?
Nee.
Dat je gewoon prima rond die 4, 5 bar kan fietsen op de weg.
Ja. Ja. Het moet er wel bij verteld worden, hoor. Dat vind ik heel belangrijk. Want op het moment dat jij een band van 30 of 32 millimeter uit gaat oppompen met 8 bar. Nou, gewoon niet doen.
Hey, maar die carbon spaken. Ik kan me ook voorstellen, ook vanuit Fast Forward, ook met de enorme concurrentie, dat het verhaal dus ook richting die consument,
ja,
heel belangrijk is om goed uit te kunnen leggen van, weet je, wat voor wielset? Waarom zou je moeten kiezen voor een carbon wielset? Punt 1. Maar wat voor wielset kies je dan ook vervolgens?
Ja.
Wat maak jij dan het meeste in je rol, hè, mee, hè, in de relatie met zowel de fietsenzaken, maar ook de consumenten?
Ja, het belangrijkste vind ik altijd dat je gewoon heel goed het gesprek moet aangaan met je eindklant. Dus oftewel van, wie gaat er oprijden? Wat gaat diegene ermee doen? Hoe vaak gaat hij fietsen? In wat voor omstandigheden? Op wat voor terrein? En daar, op basis daarvan kun je eigenlijk gewoon best wel een hele goede keuze maken van oké, maar welke wielzet zetten we hier dan in? Dus het type berijder en wat diegene ermee doet is echt gewoon van, ja, ik vind het van cruciaal belang.
Wat krijg je dan vaak terug van consumenten? Dus wat zijn dan veel vragen die op jullie bordje komen? Want jullie hebben ook een groot aanbod van wielzets.
Mm-hmm. Ja.
Dus ja, moet ik dan voor die rauw gaan? Omdat die mooier vindt? Omdat die duurder is? Lichter? Of kan ik ook prima uit de voeten met bijvoorbeeld de meest betaalbare wielzet? De, ja, Tyro?
Nou, in principe kun je met de Tyro kun je altijd uit de voeten. Maar het belangrijkste daarbij is om te weten dat op het moment dat je dan heel veel kilometers maakt. Stel dat je 10.000 plus kilometers maakt. En je rijdt daarvan ook nog eens 7.000, 8.000 in de winter. Nee, dat zou wel heel erg overdreven zijn. Je rijdt daarvan de helft ook nog wel in de winter.
In slecht weer.
In slechte weersomstandigheden. Ja, dan weet je ook, kan ik op een briefje geven dat je regelmatig langs de fietsenmaker moet om je lagertjes te vervangen.
Bij een topwielset, jullie topwielset, ja, wat vraagt het qua onderhoud? En dat is een moeilijke vraag, want iedere fietser heeft ook weer ander fietsgedrag.
Ja.
Maar wat adviseren jullie gemiddeld genomen?
Ja, kijk, in principe zijn de ceramic speed lagers die erin zitten, zijn onderhoudsvrij. De lagers zelf, maar de naaf heeft wel het onderhoud nodig, wat elke naaf nodig, ja, heeft. De afdichtingen op de lagers, die zijn dusdanig goed dat ze echt wel ergens tegen moeten kunnen. Ja, voor de rest is het. Het is niet per se dat hij heel veel minder onderhoud nodig heeft. Maar een lager houdt zich wel gewoon veel beter op het moment dat je dus in droge omstandigheden op een vlakke weg rijdt, zeg maar. Dan als die gewoon heel veel te verduren krijgt.
Stel je fietst 10.000 km per jaar in verschillende weersomstandigheden, ja, in Nederland.
Ja.
Nou, af en toe eens een keer wat klimmen in, ja, het buitenland. Wat zou je dan adviseren qua onderhoud van die wielset?
Nou, dan zou ik sowieso al niet voor een Tyro kiezen. Dat zou ik niet een Tyro adviseren. Dan zou ik echt vanaf de ride zou ik gaan kijken. Ja. Zeker. En wat zou ik dan qua onderhoud adviseren? Ja, sowieso hou de lagers in de gaten. En dat is eigenlijk, je hoeft geen technische kennis te hebben om, als je het wiel eruit hebt, om te voelen of het lager soepel of een beetje rauw loopt.
Ja.
En op het moment dat ze rauw lopen of het wiel loopt überhaupt niet goed meer. Ja, ga gewoon naar je local bike shop.
Precies,
toe.
Precies, even naar je fietsenmaker.
Laat ze servicen.
Even servicen.
Ja, ja.
Wat zijn voor jullie voor de komende jaren? Want je bestaat nu 20 jaar.
Ja.
Voor de komende 5 jaar. Waar hebben jullie hoofdpijn over? Of misschien helemaal niet. Zien jullie de toekomst heel kleurig?
Nou, hoofdpijn over. Ja, kijk, de ontwikkeling gaat. Ja, dat hebben we de afgelopen 5 jaar zeker gezien. De ontwikkeling gaat. Nou, ik zou bijna zeggen krankzinnig snel.
Ja.
Waar de fietsenbranche eigenlijk heel erg conservatief altijd was, zie je nu dat we dat een mega inhaalslag aan het maken zijn. De consument wordt steeds slimmer, de dealers die worden steeds slimmer. De informatie gaat gewoon pijlsnel. Maar ook de ontwikkeling gaat pijlsnel wat dat betreft. Dus we zullen daarin gewoon wel scherp moeten blijven. Ja, qua productassortiment zullen we daar een steeds betere of een steeds dan zullen we de mix steeds beter op af moeten, ja, moeten stemmen om er wel om wel top of mind te blijven bij de consument, maar ook zeker bij de dealer.
En hoe kijk je eraan tegen het aanbod van al die Chinese wielmerken?
Vind ik zeer interessant.
Ja, dit is een heel politiek antwoord.
Ja. Nou, dat vind ik, met name vind ik het zeer interessant om te kijken. Kijk, wat je dus eigenlijk gewoon ziet is dat de, vooral de prijzen van die wheelsets, die liggen relatief laag als je naar de specs kijkt. Nou, ik ben inmiddels wel zover dat ik geloof niet dat er slechte wielen gemaakt worden.
Dat is natuurlijk net als met frames ook.
Ja.
In de basis ieder frame goed.
Ja, ja. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb zelf nog niet op die Chinese wheelsets gereden. Zou ik eigenlijk best wel eens willen uittesten om te kijken van ja, wat doen ze nou qua rij-eigenschappen, zeg maar.
Doen jullie dat wel ten opzichte van andere bekende merken? Dat jullie die in huis halen en die ook onderzoeken en
gebeurt
vergelijken?
Wel eens. Ja, maar
net zoals fietsmerken doen het ook. Ja, in de windtunnel, vergelijkingstesten soms met concurrenten.
Nee, het gebeurt wel, maar niet op grote schaal. Het is niet dat we daar elke dag mee bezig zijn. Nee, maar dat is wel het uitgaan testen van die Chinese wheelset is wel eens wat ik zelf wel graag zou willen doen. Gewoon echt om het verschil gewoon te voelen. Waar ik zelf een beetje een kanttekening bij plaats. Maar dat zal echt de toekomst uit moeten wijzen. Op het moment dat je van een Chinees merk of online of via welk kanaal dan ook iets koopt. Ja, wat gebeurt er op het moment dat er iets met de wielen is?
Ja.
Zijn de onderdelen beschikbaar?
Dus de aftercare?
Kan de local bike shop er überhaupt aan sleutelen? En de onderdelen ervoor beschikbaar krijgen? Maar aan de ene kant zou je denken van ja, een spaak is een spaak en een lager is een lager.
Dat zou je denken, ja.
Dat zou je denken. Maar het geheel moet wel dusdanig op elkaar afgestemd zijn om het wiel gewoon goed te laten lopen. En op het moment dat daar een hele kleine tolerantie op zit, ja, zet er bijvoorbeeld een andere spaak in die net een tikkeltje te lang of net een tikkeltje te kort is of net niet goed aangrijpt in het nippeltje. Ja, dan knapt hij er weer uit of knapt een andere spaak eruit. Maar ook dingen als crash replacement. Kijk, dat hebben we als Europese merken, als Westerse merken, hebben we dat echt gewoon heel goed geregeld.
Want hoe is dat bij jullie geregeld als je het hebt over crash replacement?
Daar hebben we een scherpe regeling hebben we daarvoor.
Ja.
En die is eigenlijk wat heel veel andere merken doen. Dan kun je eigenlijk voor 50% van het bedrag kun je iets aanschaffen. Bij ons is over het algemeen is dat iets minder. Omdat wij zeggen van wij bouwen het wiel. In de meeste gevallen bouwen we hem om. Dus op het moment dat er een velg kapot is, de naaf is eigenlijk altijd gewoon nog goed.
Die
dus
kan
dan,
je gewoon hergebruiken.
Ja. Ook een beetje om het milieu te sparen wat dat betreft doen we dat. Want waarom zou je een naaf weggooien die goed is? En spaken die gewoon die nog gebruikt kunnen worden, ja, die hoeven niet de vuilnisbak in.
Hoe vaak komt dat voor? Dus hoeveel wielen komen er terug, zeg maar, qua crash replacement? Heb je daar enig idee van?
Nou, het aantal weet ik niet exact. Maar ik weet dat er bij ons ongeveer een halve FTE nodig is om de service voor de hele wereld te doen.
Zo.
Dat is niet veel, hè?
Nee. Dat is een goed teken dan.
Ja, absoluut.
Toch?
Ja,
want ik
zeker.
Bedoel, ja, hoe minder crashes, hoe beter.
Ja.
Hey, en als je kijkt, eigenlijk nog twee vragen. Als je het hebt over het productieproces. Bij jullie komen de velgen binnen.
Ja.
Het carbon komt uit Azië. En dan komen ze binnen in Zwolle. Wat gebeurt er dan?
Het bouwproces bedoel je?
Ja.
Een alle wielen met stalen spaken. Daarvoor gebruiken we spaken van Sapim. Mag ik
ja, zeker. Dat? Hele nou, bekende. Okay. Ja.
Ja, gebruikers van Sapim spaken. Die worden allemaal machinaal worden die gebouwd. En dat wil zeggen dat er ongeveer 90% doet de machine. Dus de eerste 5% wordt semi-handmatig. Wordt het wiel gevlochten, zoals ze dat dan noemen. Dan gaat hij de machine gaat hij in. Die gaat hem ja eigenlijk voor 99% gaat hij hem goed maken. En soms zal 100. En dan is er altijd nog een nacheck van een van onze wielenbouwers. Wat echt met de hand wordt gedaan om het laatste stukje tolerantie eruit te halen. Zodat een wiel eigenlijk 100% de doos in gaat.
Dus die wordt menselijk gecontroleerd?
Absoluut. Elk wiel.
Dan ook echt
elk wiel. En moet ik erbij zeggen, daarnaast hebben wij dus ook de roll met carbonspaken. Die wordt volledig met de hand gebouwd. En dat heeft ermee te maken omdat de machine die carbonspaken niet aan.
Nee, dus die worden echt, iedere spaak wordt met de hand
van
gemonteerd.
Van A tot Z, het hele proces met de hand. Ja.
Wij krijgen heel vaak ook de vraag op onze redactie, wat is nou het verschil tussen een wegwielset en een gravel wielset?
Ja, die is sinds...
En dat ken jij heel goed uit.
Ja, nee, zeker sinds een jaar of 2, 3 is dat met name ook omdat de banden worden steeds breder in de gravel.
45 is eigenlijk de nieuwe norm. Ja, 45 mm breed.
Ja, ja. Ik denk ook dat dat de beste breedte is trouwens.
Ja.
Waar je in het verleden werd eigenlijk graveld op een 38 of een 40 mm bandje breedte. Dus dan werd er gewoon een racevelg gebruikt. Ja, nu heb je gewoon bredere velgen heb je nodig. Want onze drift die is 28 mm intern breed. Ja, daar kun je eigenlijk ook helemaal geen raceband op leggen. Ja, kan wel. In theorie, maar daar moet je niet op gaan rijden.
Nee.
Dat is dan...
Maar wat gebeurt er dan?
Nou, dan de kans dat hij eraf loopt.
Ja.
Ja, je moet de minimale bandbreedte op onze drift is 38 mm. Persoonlijk zou ik zelf zeggen 45.
Ja, dan valt hij heel mooi binnen de
40. Ja, ik vind een 40 er niet mooi op liggen.
Nee. En andere verschillen? En naast dat ze natuurlijk de interne velgbreedte anders is dan een wegwielset.
Ja. Voor de rest, we gebruiken eigenlijk wel dezelfde naven als dat we met onze wegwielen ook gebruiken. En ook dezelfde spaken. De velghoogten die zijn wel iets anders. Dus je gebruikt wel iets andere spaaklengtes en dergelijke. Maar het zit hem eigenlijk echt vooral in de constructie van de velg. Die van net een iets andere carbon layer is. Waardoor die net wat steviger is.
Ja, dus duurzamer eigenlijk voor de ondergrond. Ja. Hè, een uitdagende ondergrond waar je natuurlijk ten opzichte van de weg mee hebt te maken.
Ja, zeker.
Hey, we gaan hem bijna afronden. Mm-hmm. We hadden het al even over jou in de intro ook. En natuurlijk ook over jouw fietscarrière. Hoe zorg jij ervoor dat plezier vooral de hoofdrol blijft spelen in het fietsen?
Ja, dan ga je dus bijna een gewetensvraag, zeg maar. Want ik heb,
dat is heel goed.
ik heb wel een klein beetje een haat-liefde verhouding met de fiets wat dat betreft. Ik heb nog wel de neiging om wat door te slaan in dingen. En dat heb ik in mijn fietscarrière eigenlijk ook wel gehad. Dus ik heb ook wel momenten gehad dat ik de fiets echt gewoon soms wel voor langere tijd helemaal niet kon luchten of zien.
Omdat je jezelf dan zoveel druk oplegde om te presteren. Ja. En dan viel het tegen en dan was je er klaar mee?
Ja, absoluut. Ja, en ik merk wel dat ik zodra als ik zonder druk fiets, dan fiets ik niet alleen het lekkerst, maar al het allerbelangrijkste, dan komen de prestaties ook vanzelf.
Zonder druk?
Ja, ja.
Maar fiets je dan nog met een trainingsschema?
Heb ik vorig jaar gedaan en dat is mij uitermate slecht bevallen. En ik fiets nu zonder. Ik heb sowieso dit jaar nog niet zo heel gek veel gefietst, maar elk uurtje dat ik op de fiets zit op dit moment, voel ik gewoon dat elke trap raak is. Dat heeft niks met mijn fitheid, conditie of wat dan ook te maken, maar puur omdat ik voel me verbonden met de fiets. En ja, dat is volgens mij, voor mij is dat eigenlijk de essentie van het fietsen. Dat je moet, ondanks het feit dat er een fiets tussen jou en de ondergrond zit, moet je de ondergrond kunnen voelen.
Hey, en dat is heel mooi, bijna filosofisch gezegd. Je hebt mooie prestaties op de fiets gehad. Zijn er bepaalde doelen nog dit jaar?
Wat ik zeg, vorig jaar heb ik wel een moeilijk jaar gehad. In een aantal opzichten. En voor mij is het allerbelangrijkste dat ik gewoon met plezier blijf fietsen. Ik zal wel weer wat wedstrijden gaan rijden, maar het einde van het seizoen zal dat worden.
Ja, rustig opbouwen.
Ja, rustig opbouwen. En dan,
maar wil je dan wel op die wedstrijd nog presteren? Of denk je dan, ik vind het vooral gewoon leuk om competitief... Dat wedstrijdelement.
Het is niet een kwestie van willen presteren, maar ik weet wel dat ik ga presteren, omdat ik het willen en het moeten los heb gelaten.
Ja. En dan zijn er nog bepaalde races waar je aan de start wil staan?
Nee, heb ik nog geen doelen in. Nee.
Voor de fietsers die voor het eerst een gravelwedstrijd willen gaan doen, welke zou je adviseren? Want het seizoen moet nog eigenlijk een beetje beginnen. Natuurlijk, turnout hebben we gehad.
Ja.
Maar.
Ik zou in eerste instantie niet direct een UCI Gravel Series wedstrijd pakken. Er zijn op zich best wel hele leuke, zowel in Nederland. In Nederland heb je een NL Gravel Series. Ja. In België heb je ook, ik weet niet meer precies hoe het heet, maar er is ook een soort Belgische Gravel
Series. Klopt, krijg je ook een aardig circuit van een aantal wedstrijden.
Er zijn wedstrijden van rond de 100 kilometer, geloof ik. Er staan niet overdreven veel mensen aan de start. En mijn ervaring is wel, ik heb vorig jaar een paar Belgische wedstrijden gereden, waaronder het Open Belgisch Kampioenschap. Fantastisch.
Ja, wat maakt het fantastisch?
Je voelt je daar gewoon een held op een of andere manier. Dat is toch, niet dat ik een heldenstatus nodig heb.
Maar toch denk ik gewoon, de fietscultuur in België is daarin natuurlijk zoveel anders dan bij ons.
Ja, ik zou iedereen adviseren, ga dat soort wedstrijden. Het Open BK, ja.
Zijn daar nog minimale eisen voor? Dat je natuurlijk een licentie, of heb je die niet eens nodig?
Ja, die had je wel nog, ja. Nee, ja, dat was, ik denk om het startveld uit te vullen, hebben ze een open wedstrijd ervan gemaakt. Het was in Westerlo. En daar was het was een parcours van, 40 kilometer of zo. Ik heb 40 kilometer lang alleen maar mensen aan de kant gezien. Met overal tussen de velden hadden ze allemaal feesttenten staan. Het was één grote gekte. Het was fantastisch.
Dat is een feest. Dan voel je jezelf ook echt een beetje prof.
Ja, een beetje wel, ja.
Hey, wanneer had jij voor het laatst zo'n rit dat je dacht van, nou, dit is precies waarom ik op de fiets ben gestapt?
Afgelopen zondag. Ja, ik had een beetje slecht geslapen. Dus ik was fysiek voelde ik me niet zo heel goed. Ik ben toch op de fiets gestapt. En dan kom je erachter dat je eigenlijk, ondanks het feit dat je best wel moe bent, dat je best wel heel makkelijk bepaalde vermogens kunt trappen. Dus dat je lichaam heel veel kan. En tijdens het fietsen voelde ik me gewoon beter worden. En na de tijd dacht ik van, wow, nou, dit is waarom ik fiets.
Precies, mooi gezegd. Hey, als mensen jou willen volgen, Jasper, kunnen ze dat? Heb je een Instagram?
Ik heb een Instagram pagina, Wielerjas.
Wielerjas?
Ja. Ja, dat is een naam die heb ik toen ik net begon met fietsen, heb ik die ooit eens een keer van een fietsmaatje mij toen gekregen. En die heb ik door de jaren heen een beetje aangehouden, zeg maar.
Dus Wielerjas at Instagram. Helemaal goed, gaan we doen.
Ja.
Dankjewel. Dank voor je openhartigheid over je verhaal, je passie voor de fiets, maar zeker ook je rol bij Fast Forward.
En jij bedankt voor je uitnodiging.
Ja, heel graag gedaan. Nou, we hebben het gehad over wie Jasper is als fietser. Hoe je plezier uit de fiets blijft halen. Wat wielenbouwer Fast Forward uit Zwolle uniek maakt. En waar je op moet letten bij de aanschaf van een set wielen. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 110. Met speciale gast Jasper Nijkamp en ik, Herman van Tilburg. Laat een review achter, want zo zijn we makkelijker te vinden voor andere fietsliefhebbers. Vragen of opmerkingen, mail naar podcast@fietsen.nl. Tot de volgende Fiets de Podcast. En blijf
fietsen.